De kerkenraad maakt u nog het volgende bekend. In ondertrouw opgenomen Arnold van Huizen en Maria Henrique de Bruin. Hun huwelijk zal donderdag 5 juli bevestigd worden om 15:30 door dominee J. de Bruin in onze kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Afgelopen dinsdag zijn er 2 gemeenteleden op 1 dag overleden. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat is aangrijpend. S'morgens werd uit ons midden weggenomen onze zuster Hendrika Meinster-Molenaar in de leeftijd van 81 jaar. Zij is gisteren begraven. En s'middags werd weggenomen door de Heere onze broeder Jacob Wildeman in de leeftijd van 88 jaar. De rouwdienst zal morgenochtend plaatsvinden in het rouwcentrum op de algemene begraafplaats in Schravendeel om 10:30. Aansluitend zal de begrafenis dan plaatsvinden. En na de begrafenisplechtigheid is er nog gelegenheid om de familie te condoleren. In verband met deze beiden die ons ontvallen zijn, stel ik voor dat wij met elkaar zingen en op ons in mogen werken. Psalm 103 vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, en het 9e marseren gun zal over die hem vrezen. Wij noemden nu het 8e en het 9e vers van Psalm 103. Thank you. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 78, het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, en wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 78. Daarna vindt de schriftlezing plaats uit Gods heilig woord, en wel uit 2 Koningen 2, vers 13 tot 25, wat tevens de tekst voor de prediking is. We luisteren naar de wet, we zingen het tweede van 78 en daarna 2 Koningen 2, vers 13 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide: Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover de Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En ze zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hem toch heen gaan en uw Heer zoeken, of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zend niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe. En hij zeide: Zend. En zij zonden 50 mannen, die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hem: Heb ik tot uw lieden niet gezegd, gaat niet. En de mannen der stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn Heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide: Breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterbel en wierp het zout erin en zeide: Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging vandaar op naar Bethel. En als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hem en vloekte hem in de naam des Heren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde weder naar Samaria.
In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende families Meinster, Molenaar en Wildeman. En ook de familie Kleinjan Vuiten, van wie een kleinkind met 20 weken in de baarmoeder overleden is. Van Steven en Marina. En de moeder is ook kennelijk gespaard toen het kind weggehaald is. Dan willen wij denken aan onze zuster van Wijk Smit, bij wie een kwaadaardige tumor in haar endeldarm is geconstateerd. Ze zal daaraan geopereerd moeten worden. Ook onze broeder G.P. Kraaienveld is ziek, is erg ziek. We denken ook aan Hester Verbaas, met wie het gelukkig weer iets beter gaat. En dan dankzegging willen we doen dat in het gezin van Arco en Esther Kraaienveld Cardol een gezonde dochter is geboren. En in het gezin van Henk van Wetten en Roelien van Wetten Blom een dochter is geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienend spaarde God in de hemel, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. Gij die de levende God bent. Gij die aan het begin en ook aan het einde van ons leven staat. Uw raad zal bestaan en gij zult al uw welbehagen doen. Zo lezen wij in Gods woord. En zo houdt u geschiedenis met ons. En dat zo heel persoonlijk. En geef dat we daarbij leren leven. bij wat de dichter zegt, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dat al deze dingen in uw boek zijn geschreven, toen nog geen van die dingen waren. Heere, maak er ons toch klein onder. Maak er ons ootmoedig onder. En geef in ons hart de herkenning dat gij onze schepper bent. En dat gij ook onze rechter bent. Dat we ons tegenover u hebben te verantwoorden. En wie kan dan bestaan? Want Heere, wij zijn van u afgevallen. We hebben tegen u de Heere gezondigd. En dat tegen een goeddoend God. Doe het ons beleven, Heere, opdat er behoefte komt aan de vergeving van zonden. Die er is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij smeken u, wilt gij ons wassen en reinigen door dat dierbare bloed van u, o Heer Jezus. En schenk ons ook uw Heilige Geest, opdat wij vernieuwd mogen worden naar uw evenbeeld. Dat daartoe ook de prediking van deze dag dienstbaar mag zijn. Dan hebt u ook in het bijzonder gesproken in de achterliggende week. Toen op één dag twee gemeenteleden uit ons midden weggenomen zijn. Die we gekend hebben. Waar we omgang mee hebben gehad. Allereerst onze geliefde zuster Mijnster Molenaar. Heere, u hebt haar tot u genomen. En wij bidden u voor Bas en Maarten. Of gij ook met hen wil zijn, nu ze als wezen verder moeten. Heere, geef toch dat het woord toegepast mag worden in hun hart. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Doch de Heere zal mij aannemen. Heere, geef hen dat ware geloof. Opdat zij daarop mogen leren pleiten. Zodat ze ook door u aangenomen mogen worden. Wat zou dat een wonder zijn. Dat zij zo ook in het spoor van hun moeder zouden mogen treden. En sterk en troost hen. We bidden u ook voor de anderen die verbonden zijn aan haar. We denken dan ook in het bijzonder aan Arie Molenaar, die in het zorghotel wordt verzorgd in Maastad. Heere, wilt u ook met hem zijn en ook de andere broers en zussen en de schoonfamilie, de neven en nichten. Heere, wilt gij hen gedenken. Zo dragen we ook de familie Wildeman aan u op. In het bijzonder onze oude zuster, die nu weduwe geworden is. Heere, u weet wat dat voor haar betekent. Wat een diep ingrijpend verlies dit voor haar is. Nu ze haar lieve man morgen moet afstaan aan het graf. En we bidden u voor haar. Of gij haar wil sterken en ondersteunen en haar wil troosten. Met uw woord. Maar ook de kinderen, de schoonkinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. En ook de familie in het gezin Wildeman. En de schoonfamilie. Diep ingrijpend, zo plotseling. Heere, wij bidden u. Of gij ons kracht wil geven om dat te verwerken. Spreek toch morgen in het bijzonder vanuit uw woord. Opdat het mag leiden tot waarachtige bekering. En dat we de ware troost mogen zoeken bij u, o Heere. Heere, gedenk ze dan in uw gunst en goedheid. We bidden u dat ook voor de familie Kleinjan. U weet hoe diep ingrijpend het verlies van hun kleinkind en het kind van Stefan en Marina is. Ze mochten in verwachting raken. 20 weken mocht het kind worden. En Heere, u hebt het weggenomen. U hebt de moeder willen sparen tijdens een spannende uren. En daar danken wij u ook voor, dat zij nog in leven mag zijn. En wij bidden u of gij een kracht wil geven, of gij hem wilt vertroosten. Ja, Heere, wilt gij toch getuigenis geven met betrekking tot dit kind. Gedenk ze dan in uw gunst en goedheid en omring ze met uw trouwe verbondzorg. Heere, zo bidden we u voor alle rouwdragenden in ons midden. Voor die zware weg, die zware gang, wilt gij toch ondersteunen en helpen. Zo dragen we ook allen aan u op die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon, onze zieken. En daar moest ook in de achterliggende week onze zuster van Wijk een ingrijpende boodschap te horen krijgen. En wij bidden u voor haar, nu ze dit moet verwerken, dat zij daarin ook de roepstem mag horen: bereid uw huis, want ook gij zult sterven. Opdat zij een borg mag leren kennen voor haar ziel. En Heere, sterk ze ook wanneer er hoop is dat de tumor weggehaald kan worden, dat die hoop niet beschaamd zal worden. En geef dat het spoedig ook zal plaatsvinden. En wilt gij dan uw bewarende hand over haar uitstrekken. Zo dragen we ook onze broeder Kraaienveld aan u op. Hij voelt wel aan zijn lichaam dat hij hoe langer hoe meer achteruit gaat en wij bidden u voor hem. Of gij uw eenzijdige, vrije, soevereine genade wilt verheerlijken in zijn leven. O Heere, wij smeken het u op grond van uw verdienst. We dragen ook Hester aan u op. We mogen uw naam ootmoedig herkennen dat er enige verbetering optreedt. En geef dat dat ook voortgezet mag worden. En dat zij mag voelen dat gij haar vasthoudt. En sterk ook de ouders, om telkens ook met haar mee te leven, en de broers en zussen, en dat wij van u de Heere mogen verwachten, dan zullen we niet beschaamd uitkomen. We mogen uw naam ook dank zeggen dat er twee kinderen in het midden van de gemeente geboren zijn. Maar kan dat toch een tegenstrijdig gevoel geven? Twee ouderen uit ons midden weggenomen. Twee kinderen geboren. Maar ook deze kinderen moeten eenmaal sterven. En geef dat de ouders zich dat ook bewust zullen zijn. Daarom geef hen toch de gebedsgenade. Zoals u dat beloofd hebt, dat gij de geest der genade en der gebeden uitstort. Opdat zij zich dat bewust zullen gaan worden. Voor zichzelf en voor hun kinderen. En zegen hen dan met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. En sterk ook weer de moeders, opdat ze hun taak weer mogen oppakken in de kring van het gezin. Zo bidden we van u of gij uw dienstknecht wil helpen in de bediening van uw woord. Geef hem de opening en de kracht. En de Heilige Geest. En dat vragen wij u alleen uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 105, vers 1. Loof, loof, verheug den Heer der Heren. En het tweede, juicht elk om strijd met blijde galmen. En het derde, vraagt naar de Heere en zijn sterkte. En vers 9, God sprak en deed de vorsten weten. Tast mijn gezalfde, mijn profeten, niet aan door enig leed of schand. Hij riep een honger in het land, hij brak vergramde staf des broods. En het volk kwam in het gevaar des doods. Wij noemden u 1, 2 en 3 en 9 van Psalm 105. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking van Psalm 74 en daarvan het 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt van ouds mijn toegelaat, mijn koning, die uitkomst gaaft en uit uw hemelwoning voor ieders oog uw hateren ging te keer. Het 12e vers van Psalm 74 naar het amen van de prediking. Straks dan hoop ik nog te danken voor de familie Veldtoen die 60 jaar getrouwd zijn geweest. Ik hoop niet dat ik het vergeet en anders dan doe ik het vanmiddag. Geliefde gemeente, wat was ook alweer de intreetekst, jongens en meisjes, van Elisa? Weten jullie dat nog? Wat zei Elisa toen hij daar voor de Jordaan stond met de mantel van Elia in zijn hand? Zei hij toen, waar is Elia? Jammer dat Elia er nu niet is, want ik moet oversteken over de Jordaan. Nee, maar zijn intreetekst was, waar is de God van Elia? Ja, dezelfde. En toen nam hij de mantel en sloeg hij met die mantel op het water. En zie daar, her en derwaarts ging het water, links en rechts. En er kwam ook een pad. En daarmee liet eigenlijk de Heere zien, Elisa, jij mag een nieuw begin maken voor het volk. Er liggen wat dat betreft veel parallellen met Mozes en Jozua. Kent de geschiedenis. Mozes mocht met het volk het land niet in. Maar hij mocht wel een opvolger aanwijzen. Jozua. En Jozua, hij maakte het wonder mee van de doortocht door de Jordaan. En de eerste stad die ingenomen zou worden, dat is Jericho. En wij zien eigenlijk hier ook weer een soort parallel. Je kunt Mozes en Elia met elkaar vergelijken. Elia, hij wordt ten hemel opgenomen. Zijn werk is af. Maar zijn werk mag wel voortgezet worden. Net zoals bij Mozes. Mozes' taak zat erop. Maar zijn werk werd wel voorgezet door Jozua en zo ook hier door Elisa, de Heere redt. En zo begint dan Elisa als het ware het land weer in te nemen. Voor wie? Voor het volk? Ach, het volk woonde er al. Voor wie moest het land bestemd zijn, jongens en meisjes? Voor Baal, de god van de welvaart? Baal werd op dat moment gediend in Kanaan? Nee, je raadt het al, voor de Heer. Kijk, en Elisa krijgt de taak om dat te gaan doen, om het volk weer in te winnen voor de Heere en zijn dienst. En we luisteren dan naar Elisa vangt het werk aan te Jericho en te Bethel. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte, het verzoek van de zonen der profeten. Dat zijn de versen 15 tot en met 17. Daarna het wonder te Jericho, vanaf vers 19. En dan het laatste gedeelte van het hoofdstuk, het gebeuren bij Bethel. Dus drie gedachten. We staan stil bij Elisa vangt het werk aan te Jericho en te Bethel. Het verzoek van de zonen der profeten, het wonder te Jericho en het gebeuren bij Bethel. Ja, gemeente, jongens en meisjes, de vorige keer hebben wij gezien hoe die 50 profeten Elia en Elisa nastaarden. En die 50 profeten zagen hoe ze beide overstaken en nu komt Elisa alleen terug. En dan merken ze wat aan Elisa. Ze merken dat de geest van Elia op Elisa rust. Wij zouden misschien ons af kunnen vragen, hoe kunnen ze dat zien? Glansde zijn gezicht, zoals Mozes ook, toen hij terugkeerde van de berg Sinaï? Dat staat niet in de Bijbel. Of omdat hij misschien de mantel van Elia droeg, dat ze dachten van hij lijkt op Elia. Nee, gemeente, wij geloven dat de Heere dat aan die profeten liet zien. Het waren profeten, 50 profeten, leerlingen van de profeet Elia. En zij kregen ook openbaringen. Ze hadden al gezien dat Elia weggenomen zou worden. En nu zien ze dat de geest van Elia rust op Elisa. En als zij dat zien, dan buigen ze voor Elisa. Nee, niet om hem goddelijke eer te geven. Want dat mag niet. Voor een mens gaan buigen. Maar om zich aan zijn onderwijs te onderwerpen. En hem te erkennen als de opvolger van Elia. In dat buigen lieten ze zien dat zij diepe achting en respect hadden voor Elia. En zij geloofden dat hij van Gods wegen door de Heilige Geest gezalfd was om nu de herderstaf op te gaan nemen in Israël. Dat is een oefening, gemeente. Dat is een oefening voor een dienaar des woords en ook voor een gemeente. Wanneer een dienaar des woords aan een gemeente verbonden wordt, dan is het, als het goed is, dan is dat een zending van Gods wegen. Dat is maar niet een keuze met allerlei menselijke overwegingen, zoals er soms gepraat wordt rond het beroepingswerk. Maar als het goed is en hij is echt een geroepen knecht van God, dan is dat een zending van Gods wegen. En dan is het ook een oefening van een gemeente, en zeker van degene die de Heere vrezen, om te vernemen of de desbetreffende persoon ook daadwerkelijk van God gezonden is. En hem ook als zodanig te ontvangen. Niet voor hem te buigen als mens, maar wel zich te onderwerpen aan het gezag van het woord van God. Wij kunnen ons niet vergelijken natuurlijk bij de oud-testamentische profeten, maar staan wel, als het goed is, in dezelfde lijn. En is het ook van belang dat een ontvangende gemeente dat opmerkt. En dat is voor beiden vruchtbaar, gemeente. Wanneer er een wisseling is, wanneer Gods knecht het woord mag uitdragen en wanneer een gemeente dat woord mag ontvangen. Toch zie je dat dat beproefd wordt. Want wanneer dan de zonen der profeten op Elia afstappen, op Elisa afstappen, dan komen ze met een voorstel. Ze willen namelijk Elia gaan opzoeken, jongens en meisjes. Ze zouden graag het lichaam van Elia willen vinden en hem ergens begraven. En ze stellen voor aan Elisa om 50 sterke mannen die een goede conditie hebben naar de overkant van de Jordaan te gaan sturen en het lichaam van Elia op te gaan zoeken. Ze zeggen misschien dat de geest des Heeren hem wel opgenomen heeft door een storm en dat dat lichaam ergens in de bergen geslingerd is en daar dood neer ligt. Elisa, die ervan overtuigd is dat hij echt ten hemel gevaren is, die zegt: zend niet. Dat heeft echt geen zin, zegt Elisa. Hij is ten hemel gevaren. Jullie zullen hem niet vinden. Op zichzelf genomen is de vraag van de profeten helemaal niet zo vreemd, want het was eigenlijk een hele zeldzame gedachte dat iemand lichamelijk naar de hemel zou varen. In de Bijbel staat er maar één, namelijk Henoch, die ze ook niet konden vinden, die ook lichamelijk opgenomen is in de hemel. Er zijn wel uitleggers die denken dat het met Mozes ook gebeurd is, maar dat is niet zeker. Maar ze blijven maar aandringen. Er staat in de tekst: tot schamens toe. En dan geeft Elisa toe. Kroemacher die zegt: soms moet je dwaze kinderen die nog weinig licht hebben, toegeven om een bepaalde waarheid dan te gaan onderzoeken, als zij aan die waarheid twijfelen. Laat ze dan maar gaan. En zo laat Elisa eigenlijk ook deze profetenzonen gaan. Of het de profetenzonen zelf zijn die erop uitgaan, of 50 mannen die in hun dienst staan, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, zij gaan 3 dagen lang, gaan zij de omgeving uitkammen om te kijken of ze dat lichaam ergens kunnen vinden. En dan komen ze terug. En moeten ze aan Elisa toegeven dat ze nergens dat lichaam kunnen terugvinden. En dan zegt Elisa zo stellig: heb ik het niet tot u lieden gezegd? Gaat niet. Ik heb het toch gezegd. En dan kom ik even terug op die uitwisseling. Het is dan ook nog niet zo vanzelfsprekend wanneer dan een ontvangende gemeente, in dit geval die 50 profeten, erkennen dat de geest van Elia op Elisa rust, dat ze dan zonder meer het woord van die profeet aannemen. Dat was bij Elisa dus ook het geval. Ze hadden niet zonder meer dat woord aangenomen dat Elisa lichamelijk ten hemel was gevaren. En daarom hadden ze dat onderzocht. En daar zit een les in, want dat is ook in overeenstemming met Deuteronomium 18 vers 22. Daar gaat het over: hoe kun je een valse profeet onderscheiden van een echte profeet? En Mozes die spreekt daarover in Deuteronomium 18 vers 22, nadat hij de belofte heeft gegeven van de grote profeet die komen zal. En jongens en meisjes, jullie weten wel wie die grote profeet is. Die grote profeet, dat is de Heere Jezus. En het was dan ook van belang dat de oud-testamentische profeten iets uitstraalden van die grote profeet die straks komen zou. En daarom kreeg het volk een les mee, hoe je het kon onderscheiden. Wie is nu een valse profeet? Want je kunt kleden, je kleden als een profeet, en je kunt praten als een profeet, en je kunt zelfs zeggen: zo zegt de Heere, want zo spraken de valse profeten. Maar hoe kun je dat nu controleren, of dat echt is? En dan zegt Mozes in Deuteronomium 18 vers 22... dat kun je hieraan weten, dat het woord van de ware profeet uitkomt. Kijk, en dat is hier het geval. En daarom is dit ook voor Elisa een bemoediging, een bevestiging, dat hij een waar profeet is. En ook voor die profetenzonen is dit een bevestiging. Elisa is een waar profeet. Je kunt op zijn woord aan, want het komt uit. En dat geeft een enorme verantwoordelijkheid natuurlijk voor een ware profeet. Dat hij niet anders begeert te spreken dan zo zegt de Heere. Maar ook in de volle overtuiging dat dat woord ook daadwerkelijk uitkomt. Ik ga dat natuurlijk niet uitbreiden als het gaat om de huidige predikanten. Maar de toepassing kunnen we als vanzelf maken. Als het gaat om wet en evangelie, om dood en leven, om eeuwig wel of eeuwig wee. En het vertrouwen neemt dus toe in Elisa. En dat blijkt ook wel wanneer hij zijn ambtelijk werk gaat aanvangen in Jericho. Onze tweede gedachte, het wonder te Jericho. Vers 19 tot en met 22. Want terwijl Elisa als eerste uitkiest om in Jericho zijn werk te beginnen, komen na een aantal dagen de mannen van Jericho naar hem toe. Zo staat het ook in onze tekst. En dan moeten we hier niet denken aan de profetenzonen, maar dan moeten we hier denken aan de inwoners van Jericho. Deze mannen vertegenwoordigen dus de inwoners van Jericho. En als ze bij Elisa komen, dan zeggen ze: Elisa, wat is het toch een mooie stad. Het is hier goed toeven, vindt u ook niet? Maar ja, we hebben een groot probleem. Het is namelijk zo, Elisa, het water dat wij nodig hebben voor onze dieren en voor onze kinderen en voor onze akkers, dat is kwaad. Zo staat het in de tekst. Er staat in het Hebreeuws een woord en dat heeft een diepe betekenis. Dat betekent, het is bedorven. Dat betekent eigenlijk, er zit een vloek in dat water. En ze zeggen dan ook, als gevolg van dat water is het onvruchtbaar op het land en zijn er telkens ook sprake van misgeboorten. Want als hier het woord onvruchtbaar staat, dan staat er in het Hebreeuws een woord. Onze kanttekeningen wijzen daar ook op dat er telkens misdrachten plaatsvinden bij de dieren en misgeboorten bij de ouders. En dat komt door dat water. En dat is een ernstige zaak. En zo komen ze naar Elisa toe in de hoop dat, ja, dat er een wonder zou gebeuren. En in het feit dat zij naar Elisa komen, bewijst zich dat zij Elisa vertrouwen. Dat zij geloven dat hij echt een knecht des Heeren is. En zo komen ze met dat verzoek of hij misschien aan de Heere zou willen vragen of dat water weer gezond zou mogen worden. En dan zegt Elisa: breng mij een nieuwe schaal met zout erin. Hij geeft ze dus een opdracht. En in die opdracht beproeft hij de mannen van Jericho om echt te toetsen of ze in hem geloofden. Of zij in God geloofden, of zij geloofden dat hij een wonder zou kunnen doen. En zie daar, even later komen ze met een prachtige nieuwe schaal met zout erin. Nu moet u weten, gemeente, dat zout een heel kostbaar iets is in het Oude Oosten. Niet voor niets werd zout vroeger het witte goud genoemd. Zout is in het Oosten ook wel een betaalmiddel geweest. En zout heeft ook een diepe betekenis in het Oude Testament. Dus daarom is het niet voor niets dat Elisa hier kiest voor zout. Zout heeft in het Oude Testament de betekenis van het teken van het verbond. Denk maar aan het woord des Heren, wat we lezen in Numeri, dat het gaat om het zout des verbonds. En de Heere had ook bevolen dat in elk offer dat gebracht wordt, zout moest toegevoegd worden. Als een teken van het verbond. En ook omdat zout een bedervend, werend middel is. Nu is het niet zo dat Elisa daarom kiest voor zout, omdat hij meent dat in dat zout een bestanddeel aanwezig zou zijn waardoor dat water weer gezond zou kunnen worden. Dat wisten de mannen van Jericho ook wel en dat weet Elisa ook wel. Maar wel bewust kiest hij toch uit voor zout. Want dat de Heer het moet doen, dat blijkt heel duidelijk uit onze tekst. Want als zij terugkomen met het zout en hij loopt naar de waterwel toe en hij werpt het zout erin, wat doet Elisa dan? Dan begint Elisa te spreken. Zo zegt de Heer: ik, met een hoofdletter, heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, noch onvruchtbaarheid meer van worden. En de geschiedenisschrijver vertelt ons dan dat vanaf dat moment het water gezond wordt. Gemeente, om hier een toepassing op te maken, is het allereerst van belang om ons af te vragen: waar gebeurt dit wonder? En voor wie? Nou jongens en meisjes, dat weten jullie wel, dat gebeurde in Jericho. Maar dat was niet zomaar. Want wij weten dat God gezegd had over Jericho dat die stad niet meer herbouwd mocht worden. Hij had een vloek uitgesproken over degene die dat zou doen. We kunnen dat lezen in Jozua 6. Maar deze vloek was in de wind geslagen. Wanneer eigenlijk? Nou, dat was nog niet zo lang geleden gebeurd, gemeente. Een zekere Hiel, de Betleïet, heeft de stad herbouwd. Bethel ligt vlak bij Jericho. En hij ging brutaal weg het initiatief nemen om die stad te herbouwen. En dat is gebeurd in de dagen van Achab en Izebel. Dus dat is nog maar net gebeurd. En je kunt je daar een voorstelling van maken. Jericho was dus een nieuwe stad. Die was net gebouwd. In de dagen van Elia. En we lezen dat niet in de geschiedenis, maar ik kan mij voorstellen, gemeente, dat Elia daartegen gewaarschuwd heeft. Dat die stad herbouwd wordt en dat er een vloek rust op die stad. En dat is het eerste wat we moeten constateren. Dat dus wonder dus gebeurt in die van God vervloekte stad. En het tweede is dat het kwaad dus ook in die stad aanwezig was. Water was de levensader voor de oosterling. Vandaag hebben we ook veel tekort aan water, nietwaar? En de boeren beginnen al te klagen. En er wordt al gewaarschuwd om niet te veel water te gebruiken. Te veel kraanwater. Maar voor de oosterling was water eigenlijk een zaak van dood en leven. En nu dat water bedorven is, toen sprak de Heere daarin. De Heere die liet duidelijk voelen aan de inwoners van Jericho dat als gevolg van de zonde en van de vloek er dood en verderf was in Jericho. Kijk, en daarmee zou het afgelopen kunnen zijn, gemeente. Maar het wonderlijke is dat er toch kinderen Gods woonden in die vervloekte stad. Immers de zonen der profeten die woonden er. En Elisa die begon daar zijn ambtelijk werk in die vervloekte stad. Elisa met de prachtige naam, mijn God is redding. En dat die mannen van Jericho geloofden. En dat Elisa ze inschakelt. Is dit een soort samenwerking? Spoort Elisa hier aan van, ja, jullie moeten zelf ook wat doen. God die wil wel wat doen, maar jullie moeten ook wat doen. Een soort samenwerking. Als jullie nou een schaal met zout halen, dan zal God wel de rest doen. Nee, gemeente, zo moeten we dat hier niet uitleggen. Maar we moeten hier dit uitleggen vanuit het geloof. Dit is een teken dat de Heere reeds werkte in dat goddeloze, vervloekte Jericho. En dat de Heere het geloof gelegd had in het hart van deze mannen die naar Elisa waren gekomen. Deze mannen die hadden tegen elkaar gezegd, die prachtige naam van Elisa, die spreekt zomaar midden hier in die vervloekte stad. God is mijn redding. Alleen God kan ingrijpen. En kan van dit ongezonde water gezond water maken. En zo zijn zij in het geloof naar Elisa toegegaan. En kijk, en wat doet Elisa? Elisa gaat dat geloof werkzaam maken. Werkzaam maken met zout. Waarin de oud-testamentische Israëliet was onderwezen. Zout, dat herinnerde aan het verbond. Jongens en meisjes, wanneer twee vrienden een verbond sluiten, dan namen ze allebei een klein tasje met zout mee. Wat deden ze dan als ze het verbond hadden gesloten? Dan namen ze een beetje zout uit hun tasje en dan deden ze dat in het zout van het tasje van hun vriend. En net andersom ook. En dan mengden ze zo dat zout in het tasje, zodat beider zout vermengd werd. En dan kon je natuurlijk daarna niet meer het zout van meneer A en het zout van meneer B onderscheiden. En er zat een diepe betekenis in. Dat had de betekenis van nu zijn wij één. Kijk, en Elisa die wilde daarmee zeggen van dat zout, haal dat eens op. Elisa wilde daarmee de mannen van Jericho ertoe aansporen om het verbond te vernieuwen met de Heer. Want zij hadden het verbond verbroken door de Baal te dienen. Maar ze waren tot verootmoediging gekomen, tot inkeer gekomen. En ze hadden zich als verbondsbrekers leren kennen voor het aangezicht van de Heere. En nu gingen ze dat verbond weer vernieuwen door dat zout te halen. Tweede betekenis van een zout in het Oude Testament gebruikt de Heere Jezus ook. Wij kennen dat woord uit Marcus 9. Wanneer de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt: heb zout in uzelf. Gelijk het zout is in elk offer. En wat bedoelde daar de Heere Jezus mee? Daar bedoelde de Heere Jezus mee: heb het woord in uw hart. Heb de vreze des Heeren in uw hart. Het komt op het geloof aan. Gij zijt het zout der aarde. En als het zout smakeloos is, waarmee kan het dan verder nog gezouten worden, zegt de Heere Jezus. En de oud-testamentische gelovige wist dat ook. Dat in elk offer zout aanwezig moest zijn als een teken dat het bederfwerend is. En ook vanwege het bewarende element. Kijk gemeente, en daarmee ging Elisa dat pas beginnende geloofsleven daar in Jericho in de beoefening brengen. Dat is niet een sprake van samenwerking, maar dat heeft veel meer te maken met het werk van de Heilige Geest. En daar ligt een les in gemeente. Een mens moet wederom geboren worden. Hij bevindt zich in Jericho van nature. Hij is Jericho. Kent u daar iets van? Heb je dat wel beleefd? Voor het aangezicht van de Heere dat hij Jericho is. Dat wij in ons bondshoofd Adam in de ban zijn gedaan. Dat er een vloek op ons rust. En dat alles wat uit ons opkomt, net als dat water, is ongezond. Bedorven. Alles wat een mens aanraakt, geliefden, dat wordt bedorven. In alles kleeft ons immers de zonde aan. En als een mens daaraan ontdekt wordt, dan komt hij erachter dat hij dat bedorven water niet gezond kan maken. Dat er een wonder moet gebeuren. Maar hij gaat ook erkennen dat hij daar nergens geen recht of aanspraak op heeft. Dat hij in Jericho woont. Dat de Heere een ban heeft uitgesproken over Jericho. Maar dan het wonder. Wondergemeente. Dat nou Elisa begint in Jericho. Zoals Jozua ook Jericho verovert. Zo gaat Elisa nu ook Jericho veroveren. En dat is echt daar openbaard met die prachtige naam. God is mijn redding. Waarin hij iets moet openbaren van de meerdere Elisa. Van de Heer Jezus Christus. Dat alleen in hem het mogelijk is. Dat dat bedorven water gezond gemaakt wordt. Alleen door dat woord der verzoening. Dat in Gods knechten gelegd is. kan dat bederf in mij en in u weer gezond worden, geliefde gemeente? Kijk, en wat doet de Heere dan? Wanneer een mens ontdekt wordt en wederom geboren wordt, dan schenkt de Heere dat ware geloof. En dan gaat hij dat ware geloof werkzaam maken. Haal een nieuwe schaal. En waarom een nieuwe schaal? Ja, dat moest natuurlijk een schaal zijn waar niet een ander product al in gelegen had. Het moest onvermengd zijn. Onvermengd zout erin. En zo is het ook eigenlijk als het gaat om de werkzaamheden des geloofs. Het gaat om dat onvervalste, zuivere woord van God. En eigenlijk zegt Elisa daar dan ook mee van, werp het woord erin. En zo is het ook als het gaat om ons hart en leven, geliefde. Dat dat woord erin geworpen wordt als zout. Dat woord des verbonds, dat de Heere betekend en verzegeld heeft aan ons voorhoofd, werp dat woord erin. Kijk, en daar heb je nou dat instrument voor nodig van dat ware geloof. Dat ware geloof dat werkzaam gaat worden met dat woord van God. Dat woord der verzoening. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. En bewijs mij toch genade. Heere, wilt gij die bedorven bron hier van binnen toch zuiveren, wassen en reinigen door uw dierbaar bloed? Eigenlijk spoort Elisa heraan om te steunen op de almacht Gods en op de genade Gods, zodat zij door het geloof tot Elisa terugkomen, om daar dan ook waar te nemen. Zo zegt de Heere, ik heb dat water gezond gemaakt. Want bij dat woord, gemeente, moet de kracht van de Heilige Geest komen. Maar de Heilige Geest bedient zich er wel van. En daarom, geliefde gemeente, de Heere geven dat we daar iets van mogen beoefenen in ons leven. Dat wij dat weten wat dat is om in de binnenkamer werkzaam te mogen worden met het zout des verbonds. Met het zout van het woord, dat bederfwerende en bewarende middel Gods. Tot verzoening en tot vernieuwing van de zonde en de ongerechtigheden. En dat is een troost voor u, kindersheren, in ons midden. Daar weet u iets van als het goed is. Van de kracht van het woord van God. Dat de Heilige Geest dat woord toepaste in uw hart. En dat u iets mocht vernemen van de kracht. Van wat de Heer Jezus zegt in Johannes 15 vers 3. Gij lieden zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Wat is dat toch een aangevochten en bestreden zaak. In het leven van Gods kinderen. Dat ze soms het gevoel ervan helemaal kwijt zijn. Maar waar kunnen ze dan altijd op terugvallen? Op dat woord. Om weer opnieuw werkzaam gemaakt te worden door de Heilige Geest. Met datzelfde woord van God. Want dat is een telkens terugkerende zaak. Daar zullen we vanmiddag iets meer over zeggen. Als het gaat om die terugkerende, telkens herhalende bekering. Wat een rijke vrucht mocht hier Elisa gebaar nemen in Jericho. Wat een bemoediging voor deze pas beginnende dominee, zouden wij zeggen. Maar daarop volgt een zware beproeving. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, het gebeuren in Bethel. Want Elisa, hij vertrekt uit Jericho, hij neemt afscheid en hij gaat naar Bethel. Hij gaat als het ware de koers weer terug, jongens en meisjes. Zoals hij de koers is heen gegaan aan de overkant van de Jordaan. Maar hij is niet welkom in Bethel. Ja, er is wel een groep in Bethel. Dat weten we van de vorige keer die naar hem uitkijkt. dat waren ook profetenzonen. En Bethel heeft wel een mooie geschiedenis. Denk aan de ladder Gods. En denk aan de terugkeer van Jacob te Bethel, als hij daar een altaar opricht. Maar er is ook een hele grote zwarte bladzijde in de geschiedenis van Bethel. Namelijk dat Jerobeam Bethel uitkoos om daar zijn kalverendienst op te richten. Bethel werd het centrum van de gouden kalveren. Elisa, zou je wel gaan naar Bethel? Er is zoveel vijandschap en er is zoveel tegenstand. Maar Elisa, hij gaat. Hij voelt zich ertoe geroepen om daar naartoe te gaan. En als hij in de buurt van Bethel is, dan komt daar opeens een grote groep jongens en meisjes. Echt een grote groep. Want wij horen dat er straks 42 verscheurd worden door twee beren. Er zijn er meer dan 42. Laten we eens aannemen dat er net 100 kinderen zijn geweest, jongens en meisjes. En ik wil in het bijzonder jullie aanspreken ook met deze geschiedenis, kinderen. Niet om jullie bang te maken, maar om jullie ergens voor te waarschuwen. Maar kijk eens wat die jongens en meisjes doen. Ze komen op Elisa af. En ze beginnen hem uit te schelden. Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Ze maken er als het ware een liedje van. Wat bedoelen ze daar nou eigenlijk mee? Ja, Elia, hij zal wel kaalhoofdig zijn geweest en dat klopt. En dat was een zeldzaamheid onder de Joodse mannen. Maar wat bedoelen ze dan met ga op? Nou, dan bedoelen ze eigenlijk dit mee, jongens en meisjes. We zijn eindelijk van Elia af en we hebben gehoord dat hij naar de hemel opgegaan is. En nu wensen we dat jou ook toe, Elisa. Ga op, ga ook op. Dan zijn wij ook van u af. Ze zaten echt niet te wachten op de profeet Elisa. En als wij goed lezen vanuit het Hebreeuws, kunnen we dat constateren. Laat Elisa dat even toe. En Elisa blijft doorlopen en die kinderen die blijven maar doorschelden en doorjoelen en spotten. En dan keert Elisa zich heel rustig om. Het is echt niet zo dat Elisa heftig en kwaad wordt en dat hij een rood gloeiend hoofd heeft, jongens en meisjes, maar heel rustig kijkt hij naar die kinderen en hij staart ze als het ware aan. Om daarmee te zeggen van, stop hiermee, stop hiermee. Dit is gevaarlijk wat jullie aan het doen zijn. Maar als zij doorgaan, dan opeens, dan voelt hij de heilige toorn van God in hem opkomen. En zie daar wat er gebeurt. Er komen twee beren uit het woud. En ze lopen op die kinderen af. En ze grijpen die kinderen. Een aantal kinderen weten ontsnappen. Maar een groot aantal kinderen niet. De beren, ze slaan om hen heen. En ze bijten. 42 kinderen komen om. Dat zou wereldnieuws zijn vandaag aan de dag. Dan zou je de beelden zien. 42 kinderen. Hij vervloekte in de naam des Heer. Wat is dit van Elisa? Dat doet hij niet uit haat van hun persoon. Maar dat doet hij omdat hij voelt dat de ere Gods hiermee gemoeid is. En hij doet dat ook vanuit de aandrijving van de Heere. Want als de Heere hier niet achter had gestaan, achter deze vervloeking, dan had dat niet gebeurd.
Dan waren er geen twee beren uit het woud gegaan en dan waren er geen 42 kinderen gesneuveld, gemeente. Maar hij vertrouwde op de hulp van de Heere en vanuit de hulp van de Heere heeft hij deze vloek uitgesproken omwille van de eer van de Heere. Want wat is hier aan de hand? Gaat hier, jongens en meisjes, niet maar om een opstandje van een aantal kwajongens. Gaat hier om kinderen tussen de 7 en de 12 jaar. Kleine jongens staat er in de tekst. Gaat hier dus om kinderen die opgevoed worden door hun ouders. De ouders die staan hier achter. De ouders die hebben zo gepraat over Elisa. De ouders die hebben tegen elkaar gezegd van nu zijn we eindelijk af van Elia. Maar ik hoorde dat hij een opvolger heeft en dat Elisa ook naar Bethel komt. Nou, daar zitten we helemaal niet op te wachten. En wat zijn dat voor ouders? Dat zijn geen Kanaanieten. Maar dat zijn Israëlieten. Dat zijn ouders die vroeger ook opgevoed zijn bij de Bijbel. En dat zijn ouders die gekozen hebben voor de dienst van Jerobeam, voor de kalverendienst. En die hebben gezegd, nou dit is nu onze kerk. En dit is de Heere die ons uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Want je moet niet denken dat zij de naam van de Heere niet gebruikten tijdens die kalverendienst. Wij zouden vandaag zeggen, je moet niet denken dat in die kerk de Bijbel niet gebruikt wordt. En dat de naam van de Heere en van de Heere Jezus niet genoemd wordt. Maar dat was een eigenwillige godsdienst. Het was niet een godsdienst naar het woord. Kijk, en dat zijn vaak mensen die zijn heel moeilijk te bestraffen. Die godsdienst pak je niet zo gauw af. En als er dan een echte knecht des Heeren komt, zoals Elisa, waarvan ze weten dat hij net als die andere knecht des Heeren gaat waarschuwen en oproepen gaat tot bekering. En gaat zeggen dat die kalverendienst de deur uit moet. En het leven dat daarmee gepaard gaat, dat dat in strijd is met het woord van God. Dan komt de haat en de vijandschap boven. En dan wordt er zo gepraat in de gezinnen over zo'n knecht des Heeren. Dat gebeurt vandaag aan de dag ook, gemeente. En dat nemen dan de kinderen over. De kinderen worden zo opgevoed. Druppelsgewijs worden ze telkens zo in hun gedachten vergiftigd. Daarom is het zo belangrijk, jongens en meisjes, hoe je opgevoed wordt. En hoe je vader en moeder praten over Gods knechten. En de ouderlingen en de diakenen over de kerkraad. Uiteraard, dat zijn ook mensen met gebrek. Ik ben de laatste die dat zal ontkennen. Maar dat er gesproken wordt in het gezin met achting voor hun ambt. En dat er ook gesproken wordt in de gezinnen over het woord dat zij brengen. Kijk, en dat gebeurde in die gezinnen niet. Daar werd op een negatieve manier gesproken over Elia, over Elisa. Ze hebben daar grapjes over gemaakt. Die kale, laat die ook opgaan. Daar hebben ze een versje van gemaakt. En toen ze hoorden dat die kwam, toen hebben ze hem uitgejoeld en bespot. En daarmee hebben ze de eer van de Heere aangerand. En laten we dat meenemen, gemeente, ook naar onze kinderen toe. En jongens en meisjes, ik spreek jullie ook aan. Ik heb het zelf een keertje meegemaakt in Werkendam. Dat er een groep van ongeveer 8 jongens naar me toe kwamen. Ik zat op de fiets. En toen zeiden die 8 jongetjes, die kwamen een beetje aan. En niet dat ze mij uitschelden, scholden hoor. Maar ze deden wel een beetje grappig. En ze zeiden, dominee, hou eens een preekje voor ons. En ik stapte van de fiets af. Ik zeg, jongens, ga maar zitten op de rand van het stoep. En dan ga ik een preekje houden voor jullie. En toen heb ik ze dit verteld. Ik zeg, jongens, zullen jullie altijd dat onthouden, dat je respect en achting hebt voor Gods knecht. Want zie eens wat er gebeurt. Dat er twee beren uit dat bos komen om die 42 kinderen te bestraffen. En in de dood van die kinderen ook de ouders. Want er zijn hier ouders onder ons die weten wat het is om een kind te verliezen. Hoe erg dat is. En dan kun je wel zeggen, ja dominee, maar dat zal toch de haat en de boosheid eerder gevoed hebben bij die mens. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ze hebben wel gevoeld dat het een oordeel Gods is. Een ernstige zaak. Daarom wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Ligt dat aan Elisa? Ligt dat aan God? Ligt dat aan Gods knechten? Ligt dat aan hun boodschap? Nee, gemeente. Nee. Want wat zegt de Heere van het woord? Dat het een goede reuk van Christus is. 2 Korinthe 2 vers 15 tot en met 16. Paulus zegt, wij zijn een goede reuk van Christus. Het ligt niet aan die reuk. Paulus gebruikt daar het beeld van een zalf. Een geneeskrachtige zalf. Dat is het woord. Daar ligt het niet aan. Maar hij zegt tegelijkertijd wel, voor deze een reuke des doods ten dode. En voor de andere een reuke des levens ten leven. Het is inderdaad een ernstige zaak dat je je er dood aan kunt ruiken, jongens en meisjes. Door het ongeloof. Door de spot. Door de opstand. Door het verzet. Maar het is ook een reuke des levens en zo is ze bedoeld. Een goede reuk. Een reuke des levens ten leven. Elisa kwam naar Bethel toe om ook daar die naam des Heeren te openbaren. God is mijn redding. Als je het vervolg leest, dan lees je niet dat Elisa daarna met een bochtje om Bethel heen gaat en dan vervolgens naar Karmel en Samaria toe gaat. Nee, hij gaat wel naar Bethel. Elisa, hij is verlost van mensenvrees. En Elisa weet, de Heere heeft mij gezonden. En de Heere, die heeft mij een woord gegeven om ook in Bethel, in dat goddeloze Bethel, te spreken. God is mijn redding. Is hij dat ook van u? Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. Heere, zo past het ons uw naam op, moeder, dank te zeggen dat wij vanmorgen onder uw woord mochten komen. En zou u ons die werkzaamheden des geloofs willen geven, opdat wij leren verstaan wat het is om en met een van u geschonken woord werkzaam te worden aan de troon der genade, opdat ook dat bedorven water in ons gezond gemaakt zou worden tot eer van uw naam. En dan, Heere, dan is er ook blijdschap dat broeder en zuster Veldhoen 60 jaar getrouwd mochten zijn. Wat een wonder dat gij ze gespaard en gedraagt. En u kent ook de omstandigheden, hoe ze beide verzorgd worden in Salem. En wij dragen ze dan ook aan u op, of gij ook met hen wil zijn bij het klimmen der jaren. En of gij de trouwtekst waar wil maken die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Heere, gedenk ze toch met hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Heere, denk nog aan uw verbond. Denk aan dat zout des verbonds. En dat alles vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het vijfde vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn, Heer. Vijfde van 86. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.